Goedemorgen. Welkom in de dienst van de Protestantse gemeente Deurne. Ook een welkom aan de mensen die deze dienst online volgen. Vanmorgen gaat voor in de dienst dominee Marise Boon uit Boksmeer. Ik ben Rietke Kampen, ambtsdrager van dienst. De bloemen uit Deurne gaan als meelevende groet naar de familie Grun. Volgende week zondag hoopt voor te gaan dominee Ada Rebel met de viering van schrift en tafel. Na het aansteken van de tafelkaarsen zingen we ons openingslied 971. Zing een nieuw lied voor God de Heere. Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde maakt. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Als gebed lees ik u een gedicht voor wat in het liedboek staat. En daar wordt God aangesproken met jij. Dan moet je even weten dat het tot God gesproken wordt. Laten we bidden. Ook vandaag vraag ik mij opnieuw af wie jij was of bent. wat jij wilt. Velen wisten het beter. Enigen volgen je na. Hoe echter kwam je ook nog bij mij terecht? Ik ben toch niet degene die je nodig hebt? Toch raak ik niet los van jou. Amen. We zingen lied 657, de versen 1 en 4. We gaan vanochtend één lange schriftlezing horen. Het is de week na Pinksteren. Vorige week hebben wij het verhaal gehoord uit het boek Handelingen, hoe de Heilige Geest over de leerlingen van Jezus kwam en zij allerlei mensen inspireerden. En ik wil u een ander verhaal uit Handelingen laten horen. En eigenlijk is dat ook een Pinksterfeest. Het is best een lang verhaal, maar dat lange, moet u weten, dat geeft ook meteen het belang aan van dit verhaal in het boek Handelingen. Want hoe langer, hoe meer woorden er bedoeld zijn, gebruikt worden, hoe belangrijker het verhaal is. We gaan het horen in twee delen. Eerst horen we uit Handelingen 10 de eerste versen. En die zal Nelly voorlezen. Of Nelly, waar zit ze? Daar. Ik wil zeggen, ik begin al automatisch de verkeerde kant op te kijken. En daarna horen we hoe het verder afliep. We gaan het horen.
Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort die Cornelius heette. Hij was een vroom man die samen met zijn huisgenoten God vereerde. Hij gaf uit barmhartigheid veel geld aan het volk en bad veelvuldig tot God. Op een dag kreeg hij omstreeks het negende uur een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen: Cornelius. Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg: Wat is er? Wat is er, Heer? De engel antwoordde: Je gebeden en giften zijn door God opgemerkt. Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe om een zekere Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd. Hij verblijft bij een leerlooier die eveneens Simon heet en in een huis aan zee woont. Toen de engel die met hem gesproken had was weggegaan, liet Cornelius 2 dienaren bij zich komen en een vrome soldaat uit zijn gevolg. Nadat hij had uitgelegd waar het om ging, stuurde hij hen naar Joppe. De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek aan 4 punten op de aarde werd neergelaten. Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. Hij hoorde een stem zeggen: "Ga je gang, Petrus, slacht en eet." Maar Petrus antwoordde: "Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is." En voor de tweede maal hoorde hij de stem: "Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen." Tot 3 maal toe hoorde hij de stem, en direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. Juist op dat moment arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de poort. Nadat ze overal nagevraagd hadden gedaan naar het huis van Simon. Ze trokken door geroep de aandacht van de bewoners en vroegen of Simon Petrus in dit huis verbleef. Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem: "Er zijn hier 3 mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gezonden." Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen: "Ik ben degene die u zoekt. Wat is de reden van uw komst?" Ze antwoordden: "Cornelius, een centurio, een rechtvaardig man die God vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat, heeft van een heilige engel opdracht gekregen u naar zijn huis te laten komen om te luisteren naar wat u te zeggen hebt." Daarop nodigde Petrus de mannen uit om binnen te komen en bood hun onderdak. Tot zover de lezing. We zingen nu lied 970, vers 1 en 2.
De volgende dag ging Petrus samen met hen op weg. en enkele gelovigen uit Joppe gingen met hem mee. Een dag later kwam hij in Caesarea aan, waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen hadden geroepen. Toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet en hij wierp zich in aanbidding neer voor zijn voeten. Maar Petrus hielp hem overeind en zei: "Sta op, ik ben ook maar een mens." Al pratend met Cornelius ging hij naar binnen, waar hij een groot aantal mensen aantrof. Hij zei tegen hen: "U weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen. Maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. En daarom heb ik me niet verzet toen ik naar u toe werd gestuurd. Mag ik weten waarom u mij hebt laten komen?" Cornelius antwoordde: "Vier dagen geleden zei ik op ditzelfde tijdstip in mijn huis het namiddaggebed, toen er opeens een man in een stralend gewaad voor me stond, die me als volgt toesprak: 'Cornelius, je gebed is verhoord en God heeft jouw giften van barmhartigheid aanvaard. Stuur daarom iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te laten komen. Hij verblijft bij Simon, de leerlooier, in een huis aan zee. Ik heb meteen een paar mannen naar u toegestuurd. En het is goed dat u gekomen bent. We zijn hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de Heer is opgedragen.'" Daarop nam Petrus het woord en zei: "Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar zich het lot aantrekt van iedereen uit welk volk dan ook, die hem vereert en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. U weet wat er in het Joodse land gebeurd is, hoe het begon in Galilea, en hoe God na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus van Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft in het land van de Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben hem gedood door hem aan een kruishout te hangen, maar God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt en hem aan de mensen laten verschijnen. Niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe van tevoren door God waren aangewezen. Aan ons namelijk, die samen met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de dood was opgestaan. Hij heeft ons opgedragen om daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk bekend te maken dat hij het is die door God is aangesteld als rechter over de levenden en de doden. Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonde krijgt." Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook niet-Joden het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. Want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Petrus op: "Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de Heilige Geest hebben ontvangen?" En hij gaf opdracht om hen te dopen, in de naam van Jezus Christus. Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven. Nou is dit nog niet het einde van het verhaal, maar ik ga u dit niet nog verder voorlezen, maar ik ga wel even kort samenvatten wat er gebeurt. Want Petrus gaat vervolgens terug naar Jeruzalem. En in Jeruzalem zitten alle andere apostelen. En die vragen aan Petrus, wat heb jij nou gedaan? Heb je nou echt niet Joden gedoopt? Dat kan toch helemaal niet? En vervolgens gaat Petrus uitgebreid nog een keer dit hele verhaal vertellen. Daarom lees ik u dat niet voor. En aan het eind, nadat Petrus zijn hele relaas heeft gehouden, begrijpen de apostelen waarom hij dat gedaan heeft. En het eindigt met de zin: toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden: dan geeft God het dus ook aan mensen uit andere volken om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Tot zover deze schriftlezing. We zingen van het lied dat we al begonnen, vers 3 en vers 5. Gemeente, het is een bijzondere ontmoeting waar we over hoorden. Zoals het hele boek Handelingen vol staat met bijzondere ontmoetingen. En zoals dat gaat bij echte ontmoetingen, verandert er iets bij beide partijen, doordat ze iets leren van elkaar. Die twee partijen, dat zijn Petrus en de centurio. Petrus, dat is de eerste en misschien wel de belangrijkste apostel. Hij is telkens de eerste die genoemd wordt als het gaat om de discipelen van Jezus. En blijkbaar is hij nu, na Pinksteren, min of meer de leider van de groep apostelen, zoals ze nu heten, van het eerste uur. Zij hebben als leerlingen met Jezus meegetrokken. Ze waren ooggetuigen van alles wat hij deed en zei. Ze hebben elk hun eigen leerproces ondergaan. En nu de eerste christelijke gemeentes ontstaan zijn, hebben ze ook gezag. Zij hebben de kennis en de ervaring in huis en anderen luisteren naar hen. Nou, Petrus vertegenwoordigt in het boek Handelingen en ook zeker in dit verhaal deze groep apostelen. Met veel gezag uit Jeruzalem. En het is wel aardig om te zien dat in de evangeliën, waar het verhaal van Jezus wordt verteld, de discipelen die het toen nog zijn, leerlingen, die met Jezus meetrokken, eigenlijk gewoon ongeletterde, ongelikte mensen uit de provincie waren, Galileërs. Zonder al te veel opleiding. Maar nu in het boek Handelingen zijn ze van discipelen, van leerlingen, tot apostelen geworden, gezondenen. En in één keer worden ze ook anders afgeschilderd, als mannen met gezag. En daarom wordt Petrus hier afgeschilderd als iemand die zich strikt aan de Joodse tradities houdt. En als je alleen maar verhalen uit de evangeliën hoort, wat wij vaak tijdens de kerkdiensten hebben, dan kan je dat verwonderen. Want in die evangeliën waren ze nou ook weer niet de allervroomsten. De leerlingen niet en Jezus eigenlijk ook niet. Tenminste niet iemand die zich streng aan alle wetten en regeltjes houdt. Maar het is een heel belangrijk punt dat in het boek Handelingen wordt gemaakt. En een cruciaal punt in de opbouw van het boek Handelingen. Hoe de overgang van mensen met het Joodse geloof van Joden naar mensen uit andere volken, de heidenen, gemaakt kan worden. Want hoewel je in het Oude Testament tal van voorbeelden ziet hoe God ook mensen buiten dat Joodse volk zijn heil schenk. Denk aan Rut of denk aan Rahab, denk aan Naaman. Dat zijn allemaal mensen die niet Joods zijn en die toch belangrijke rollen vervullen. Maar blijkbaar is dat in de vroege christelijke gemeenschap een heikel punt. Het was volkomen vanzelfsprekend dat iedereen Joods was. En het was volkomen vanzelfsprekend dat de eerste christenen ook Joden waren. Ze gingen naar de synagoge en daarnaast vierden ze met elkaar in hun huizen gezamenlijke maaltijden. Ze zorgden voor elkaar en ze hielpen elkaar. En wij horen elk jaar met Pinksteren het Pinksterverhaal over de uitstorting van de Heilige Geest. En we zeggen hiermee is de kerk geboren. Maar die Heilige Geest werd uitgestort over de daar verzamelde Joden. Het is altijd nog het Jodendom die ook christenen zijn. En voor ons is dat ja zoveel duizend jaar verder in een compleet andere cultuur. Dat is niet meer zo goed mee te maken. Maar als je in de overtuiging leeft dat dit de natuurlijke gang van zaken is, dan verander je dat niet zomaar. Het is altijd zo geweest. Het is altijd zo gegaan. De God van Jezus is de God van Israël. En als je als niet-Jood christen wordt, dan zul je ook Jood moeten worden. Zo simpel is dat. Er was gewoon geen andere weg. Dit was zoals de mensen toen dachten. Dat moet je even weten om dit verhaal goed te kunnen begrijpen. Petrus is dus de man die deze traditie vertegenwoordigt. Hij is een vroom Jood, hij houdt zich streng aan de regels. Maar hij is niet helemaal star, want er wordt meermaals benadrukt dat Petrus te gast is in het huis van Simon de leerlooier. En leerlooier, ik weet niet of jullie je daar nog een voorstelling bij kunnen maken, maar dat is iemand die de huiden van dieren looit en daar leer van maakt. Nou, dat is een stinkend werk. Je bent met rottende huiden bezig. Het was een verachtelijk beroep in die tijd. En het was niet iets waar een vrome Jood zich mee inliet. Maar Petrus ziet er blijkbaar geen been in om juist bij deze persoon te logeren. En dat dat zo benadrukt wordt, dat betekent ook dat dat belangrijk is om dat te weten. Goed, dat is Petrus. Aan de andere kant ontmoeten we Cornelius. En Cornelius is een legeroverste in het Romeinse leger. Een opzichter over 100 soldaten. En dat hij een legeroverste is, dat betekent ook dat hij een vijand is van het Joodse volk. Want hij bezette hun land. Dus hij is de bezetter. Maar toch wordt er ook verteld dat hij een vroom mens is. Hij vereert de God van Israël, hij gaf aalmoezen, hij bad veel, wordt ons verteld. Maar hij hield zich niet aan de Joodse wetten rondom reinheid, rondom besnijdenis, rondom de Sabbat. Dat kon ook helemaal niet, want dat kon niet met zijn werk gecombineerd worden. Sociaal was hij wel. Hij had oog voor de noden van de mensen om hem heen. Zo worden deze twee mensen getekend. Petrus in de Joodse traditie en Cornelius de vijand, die toch een vroom mens was. Nou, rondom deze twee mannen ontspint zich het verhaal. En dat hebben jullie allemaal gemerkt, er wordt alle tijd genomen om dit verhaal te vertellen. Het is het langste verhaal uit het boek Handelingen. En dat zegt dus iets over het belang ervan. En toch is het geen saai verhaal. Tenminste, ik hoop niet dat jullie het zo ervaren hebben. Het is een verhaal vol beweging. Cornelius krijgt een visioen. Petrus krijgt een visioen. Petrus krijgt gasten. Cornelius krijgt gasten. Er zit allerlei beweging in. De mannen ontmoeten elkaar en al heen en weer pratend vallen alle puzzelstukjes in elkaar. En wij als hoorders en lezers van het verhaal worden door de verteller stevig bij de hand genomen en geleid naar de conclusie. De leukste vraag bij dit verhaal vond ik: om wie draait dit verhaal nou eigenlijk? Wie wordt er nou bekeerd? Is dat nou Cornelius of is het Petrus? Cornelius was een vroom mens en hij bleef een vroom mens. Hem wordt bevestigd wat hij in zijn hart waarschijnlijk al lang voelde. Ik hoor erbij. Ik mag erbij horen. En hij mag zich scharen in het rijtje mensen dat wordt aangesproken door een engel en zo een belangrijke boodschap te horen krijgt. God heeft hem gezien en aanvaard. Over hem en over zijn hele huishouden wordt de Heilige Geest uitgestort. En daarom op deze zondag na Pinksteren. Dit is een tweede Pinksterverhaal. Maar dan voor niet-Joden. Ik denk dat het niet Cornelius is die de grootste draai moet maken, die echt bekeerd wordt. Ik denk dat het Petrus is. Want hoewel hij dan wel bij die leerlooier verblijft, is hij heel strikt in de wetten. Hij gaat gedecideerd in tegen de uitnodiging in zijn visioen om onreine dieren te eten. Ik heb nog nooit iets gegeten, zegt hij, wat onrein is en dat ga ik nu ook niet doen. En tot driemaal toe moet hem gezegd worden dat hij niet moet verwerpen wat God rein heeft verklaard. En vervolgens krijgt hij niet eens tijd om na te denken over wat dat visioen dan wel te betekenen heeft. Want er staan mensen voor de deur die naar hem op zoek moeten zijn. En hij nodigt hen uit om binnen te komen. Nou, dat is al heel wat, want het zijn soldaten, het zijn mensen uit het gevolg van Cornelius. En dan komt hij bij Cornelius en dan wordt het echt lastig. Want ja, als je te gast bent bij een niet-Jood, kun je je nooit aan de spijswetten houden zoals die zijn voorgeschreven. Want die zijn veel te ingewikkeld. Maar met dat visioen nog in zijn hoofd en in de overtuiging dat het God is die hem stuurt, stapt hij over al zijn bezwaren heen. En uiteindelijk doopt hij Cornelius en allen die erbij zijn. En deze belevenis, deze ervaring van Petrus, deze bekering van Petrus, kun je wel zeggen, maakt uiteindelijk de weg vrij voor Paulus. Om actief buiten de Joodse gemeenschap te gaan, het evangelie te gaan verspreiden. Om actief buiten Israël het verhaal van Jezus te vertellen. En daarbij groeit de overtuiging dat de God van Israël zich niet tot de grenzen van het land beperkt, maar dat hij tot aan de einde der aarde werkt, Joods of niet-Joods. Zelfs in Nederland, zelfs in Deurne, wordt zijn stem gehoord. De bekering van Petrus bestaat hierin dat hij moet leren loslaten wat hem heilig is. Want wat hem heilig is, dat blijkt voor God toch niet zo heilig te zijn. Niet het belangrijkste. Gods geest blijkt een stapje sneller te gaan dan hij kan bijbenen. En Petrus moet leren loslaten in het vertrouwen dat deze mens, deze Cornelius, belangrijker is dan zijn principes. En daar komt de vraag naar ons zelf. Want ik weet niet hoe principieel u bent. Ik ken u allemaal niet zo goed. Ik weet niet wat er voor jullie heilig is. En dat is ook best een lastig onderwerp, want als je er zo over gaat praten dat je maar moet loslaten wat heilig voor je is. Mag dat dan zomaar? Kan dan alles zomaar? Mag er dan niks echt heilig zijn? Nou, zo zal het ook niet zijn. Er zijn natuurlijk principes waar je pal voor moet staan en mag staan. Maar daar waar de mensen lijden onder jouw principes, daar waar anderen de dupe worden van wat jou heilig is, daar wordt het in elk geval zaak om het gesprek aan te gaan. Om een ontmoeting te hebben. En misschien in gesprek met elkaar te moeten concluderen dat iets anders belangrijker is, heiliger is dan wat jou heilig is. Namelijk medemenselijkheid. De ander, elkaar. En wat ik het spannendste vind aan dit verhaal van Petrus en Cornelius, is dat Cornelius, die eigenlijk zomaar een mens is, volkomen onbedoeld de hefboom wordt, waardoor het hele eerste christendom verandert. Doordat Cornelius zijn hart volgt, doordat Cornelius doet wat hem ingegeven wordt, verandert het hele christendom. En dat wist hij niet van tevoren. En zo'n Cornelius kunnen we allemaal zijn. Er is geen engel voor nodig die je zegt wat je moet doen. Maar wel een beetje vertrouwen, een beetje onbevangenheid. Want wat volledig onbetekenend leek, want de opdracht was alleen maar, je moet iemand die Simon heet, eens te gast vragen. Dat was alles. En wat volledig onbetekenend leek, dat werd een kantelpunt in de hele geschiedenis. Dat vind ik wel iets om over na te denken. Want we staan daar zelf vaak helemaal niet bij stil, wat ons handelen voor een impact kan hebben op anderen. En misschien ben jij soms wel precies degene die een ander nodig heeft op dat moment. Nou, met die gedachte in het achterhoofd wil ik afsluiten met het gebed of het gedicht. Het staat in het liedboek waar ik vanochtend mee begon. Ik lees het nog één keer voor. Ook vandaag vraag ik mij opnieuw af wie jij was of bent, wat jij wilt. Velen wisten het beter, enigen volgen je na. Hoe echter kwam je ook nog bij mij terecht? Ik ben toch niet degene die je nodig hebt? Toch raak ik niet los van jou. Amen. Laten we danken en bidden. We danken u, goede God, dat wij niet loskomen van u. Dat u ons niet loslaat. Dat u heel geduldig en telkens weer aan ons morrelt en rammelt. Dat u ons nodig hebt. Dat u mij nodig hebt in al mijn ontoereikendheid en kwetsbaarheid. Leer ons en leer mij op u te vertrouwen. Niet op een systeem van denkbeelden. Niet op een veilige gedachtenconstructie. Niet op een zeker weten hoe het allemaal zit. Leer mij loslaten. Elke keer weer. En blijf bij mij als ik het daarmee moeilijk heb. We bidden u voor allen die lijden. Die lijden onder een mens onwaardig bestaan. Onveilig. Zonder dak. Zonder eten. Voortdurend in angst. De mensen die moeten vluchten. Uit onveilige landen. De mensen die in oorlog zijn. En moeten vechten voor hun eigen bestaan. Wees met hen. En geef wijsheid aan allen die betrokken zijn bij deze oorlog. Dat er beslissingen worden genomen en dat het tot een einde kan komen. Zonder dat al te veel mensen daar nog langer onder moeten lijden. We bidden u voor zieken. Voor hen die rouwen, die lijden onder een verlies van iemand of van iets dat hen dierbaar was. Wees met hen. In de stilte leggen we u voor wat wij persoonlijk op ons hart hebben. Samen bidden we de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw geschieden, blijf in de hemel als overwaarde. Geef ons heer ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons dan komen we toe aan de collecte.
De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de uitgang is voor het eigen werk. En na afloop van deze dienst is er koffie en thee in het Redingeshuis, waar u allemaal welkom bent.
Thank you.
Pinksterlied met Klein Pinksteren, zoals dit verhaal wel genoemd wordt. We zijn aan het eind gekomen van deze viering. We mogen weer allemaal onze eigen weg gaan, terug naar onze eigen bezigheden en doen wat onze hand te doen vindt. En we weten dat wij dat mogen doen als gezegende mensen. En ik mag u Gods zegen meegeven voor deze week. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.